Namens de kerkraad, gemeente een enkele mededeling, namelijk dat de ene collecte in deze dienst de gebruikelijke middagcollecte is voor de kerk. Bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd in het onderhoud van ons gebouw. Nog een andere mededeling, namelijk dat morgenochtend vanaf 9:30 hier in de Sionskerk de eerste moederkring gehouden zal worden. Ook diegenen die zich daar nog niet voor opgegeven hebben, zijn van harte welkom. Morgenochtend 9:30 moederkring hier in de kerk. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is ook in deze biddagdienst in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zegen en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen van Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123 vers 1. Schriftlezen voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Oude Testament in het eerste boek Koningen. We lezen 1 Koningen 18, de versen 30 tot en met 46. En daarna zingen we van Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Psalm 33, vers 10, naar de schriftlezing uit 1 Koningen 18, vanaf vers 30. Dat is het slot van de gedeelte. Van het slot van de bekende geschiedenis van de profeet Elia, die ten overstaan van het volk Israël dat op de Karmel verzameld is, mag ijveren voor de naam van de Heer en daar het vuur van de hemel mag bidden. We lezen daarvan. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem en hij heelde het altaar van de Heer dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen der kinderen Jacobs, tot wie het woord des Heeren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doe het ten tweede male. En ze deden het ten tweede male. Voort zeide hij: doe het ten derde male. En ze deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zij, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur van de Heere en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, legde dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen ze op hun aangezicht en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen: grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En ze grepen ze, en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Daarna zei Elia tot Agab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo trok Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zei tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: er is niets. Toen zei hij: ga weder heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: zie, een kleine wolk als eens manshand gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Agab: span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd, en er kwam een grote regen, en Agab reed weg en toog naar Jisrael. En de hand van de Heere was over Elia, en hij gorde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Agab heen, tot daar men te Jisrael komt. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de hele gemeente dat ik u vanmiddag in deze eerste biddendienst mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 18. En daarvan het gedeelte dat we vinden in het tweede gedeelte van vers 42 tot en met het eerste van vers 44. 1 Koningen 18 vers 42b tot en met 44a, daar luidt onze middagtekst voor vanmiddag aldus. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zei tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: er is niets. Toen zei hij: ga weder heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: zie, een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. Vooraf willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. We komen u hartelijk dank zeggen, Heer in de hemel, vanwege het feit dat we op deze woensdagmiddag, midden tussen ons dagelijks werk, in onze werkkring of thuis, of voor zover het de jongens en meisjes betreft op school, hier samen mogen komen in dit kerkgebouw. En dat we samen mogen komen om onze biddag te houden. Op uitnodiging van u, die als het ware vandaag de schatkamers van de hemel openzet. En ons nodigt om te vragen wat we maar nodig hebben. Om dat te vragen aan u, die alle dingen regeert en die de grote schepper en onderhouder is van al wat is en leeft. Die over alles te beschikken heeft en aan wiens zegen alles gelegen is. Heere, geef dat ons komen naar de kerk op deze middag er getuigenis van af zal leggen, dat dat ook de overtuiging is die in ons hart leeft. En dat datgene wat we aan het begin van de dienst gezongen hebben ook het verlangen is van ons hart. Om dat te doen, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Dan mogen we een gezegend uur uit uw hand verwachten. Want wie zo tot u komt, daarvan getuigt immers heel de schrift in het Oude en het Nieuwe Testament dat hij niet teleurgesteld uitkomt. En daarom danken we u voor het voorrecht dat u ons vanmiddag geeft. En we bidden u, geef dat we het zo ook beleven mogen. Dat we ons voorbereid hebben op de ontmoeting met u. Om straks tot u te naderen in het gebed om uw zegen over gewas en arbeid. En geef dat we het mogen doen. Met die houding van mensen die daarin belijden, Heere, we zijn in alles op u aangewezen, in alles van u afhankelijk. Dat geldt ook met het oog op deze dienst, Heere. Zullen we naderen tot u in het gebed dat u behaagt, dan hebben we nodig dat u ons onderwijst, opdat we leren bidden. Dan hebben we nodig dat u door uw Heilige Geest in ons midden komt en in ons hart wilt wonen en werken, opdat we zo mogen naderen als u ons hebben wilt. In afhankelijkheid als van mensen die moeten beleiden, Heere, we hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet, dat u naar ons luistert. Laat staan dat u ons bidden verhoort. Als mensen die moeten beleiden, Heere, wij vanwege onze zonden, we kunnen voor u niet bestaan dan alleen wanneer u die zonden bedekken wilt met het bloed van de Heer Jezus Christus. En wil ons dan ook vanmiddag aanzien in hem, van wie we juist in deze lijdenstijd weer horen, van zijn lijdensweg en van zijn kruisgang en van zijn kruisoffer, dat uitloopt op het volbracht van Golgotha. En dat klinkt als de overwinningskreet, die hoop en moed wil geven aan een ieder die in zichzelf niet vinden kan wat nodig is om tot u te naderen. We mogen het in hem zoeken en in hem vinden. Wil ons dan ook vanmiddag horen om Jezus wil. En laat ook vanmiddag door de kracht van uw Heilige Geest de schriften open mogen gaan en het woord van de prediking mogen doordringen in ons hart en doorwerken in ons leven. Opdat het ons mag stellen voor uw aangezicht. En opdat we opziende tot u zullen afzien van onszelf en van al het onze. Als mensen die het moeten beleiden, Heere, we hebben het niet verdiend en we zijn het niet waard. Maar wat wordt er van ons in onze staat, o Vader, zo gij ons verlaat. Wil ons dan aanzien in uw gunst en ons zegenen. Wil de schriften openleggen. Wil de verbinding tot stand brengen door uw Heilige Geest tussen dat woord van u, dat de bron is van waaruit u spreekt, en dat hart van ons waarop dat spreken gericht is, opdat het open mag gaan als het nog gesloten bleef. En opdat het meer en meer vervuld mag worden van uw genade en geest waar u het inmiddels openen mocht. En opdat we door uw woord en geest geleid zo mogen komen dat ons gebed van straks u welbehagelijk zal zijn. Geef ons samen uw zegen. Ons zoals we hier mogen zijn, denk in het bijzonder aan de kinderen en de jongens en meisjes in de kerk die er ook vanmiddag bij kunnen zijn. We zijn er blij om dat we ze mogen ontvangen in ons midden. Dat u in onze gemeente ook nog een jeugd geeft. Dat u ze helpen om te luisteren en om van de dienst van vanmiddag ook iets mee te nemen. En zegent u vaders en moeders, omdat ze op het niveau van hun misschien nog jonge kinderen ook met hen mogen spreken over de dingen die vandaag aan de orde zijn. Geef uw zegen aan onze jonge mensen die in de kracht van het leven staan, in de poort van het leven. Leer ook hen die afhankelijkheid die in een biddend leven gestalte krijgt. In een leven dat niets van zichzelf verwacht, maar juist alles van u mag verwachten. Zegen ouderen, diegenen die nog staan midden in de spanning van deze tijd en van de jacht van de tijd en van alles wat dat met zich brengt aan verantwoordelijkheid. Heere, geef rust om te luisteren naar uw stem. En geef dat we zo samen straks mogen naderen voor uw aangezicht in ons gebed om uw zegen over de dingen van ons leven van elke dag. Maak het goed hier in de kerk thuis, waar broeders en zusters meeluisteren via de kerktelefoon, of nu of later nog de dienst via internet zullen meeluisteren. Geef uw zegen overal waar uw woord verkondigd wordt op deze dag en waar uw volk vergaderd is. Geef dat we ons ervan bewust mogen zijn. Dat we in ons bidden niet alleen op onszelf gericht zullen zijn, maar dat het gebed van uw kerk ook de kerk is waar de wereld op drijft. Geef dat we staande midden in die wereld ook het gebed voor de wereld zullen doen, opdat uw werk in de wereld openbaar mag komen en voortgang mag hebben, opdat uw naam geëerd en geprezen zal worden. Heere, zie zo op ons neer in uw gunst. Schenk ons wat we nodig hebben, uw dienstknecht in het spreken, ons samen in het luisteren. En openbaar uzelf aan ons, wees zelf in ons midden. En doe alle dingen in deze dienst meewerken tot verheerlijking van uw naam. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. De dienst der gaven vindt plaats, gemeente. Zoals gezegd, het ene biddagoffer is bestemd voor de kerk. En we zingen dan van Psalm 31, de versen 1, 13 en 15. 31, vers 1, 13 en 15. In aansluiting aan de predikinggemeente zingen we van Psalm 84 het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. 84 vers 6 zingen we in aansluiting aan de prediking. Gemeente des Heren, als ik, zoals we dat inmiddels wat gewend zijn op de bidden, in de middagdienst, eerst eens even naar de jongens en meisjes in de kerk kijk, dan zou ik ze willen vragen of ze inmiddels ook weten wat we samen komen doen hier in de kerk. Nou zeg je, dat heb ik thuis wel gehoord toen ik vroeg waarom gaan we op woensdag naar de kerk. Toen hebben papa of mama het gezegd, het is biddag. En op biddag dan weet je het wel, dan gaan we bidden. Wat je misschien nog niet weet is waarom we dat op een door de weekse dag doen. Jullie zijn vanmorgen naar school geweest, als je tenminste al naar school gaat. En dat zal toch wel van de meeste van jullie gelden, als ik dat zo zie. Ja. Jullie zijn vanmorgen naar school geweest, op je vrije woensdagmiddag naar de kerk. Waarom door de week? Dat heeft te maken met het feit dat we op biddag samenkomen in de kerk om samen te bidden voor hele gewone door de weekse dingen. De dingen van ons dagelijks eten en drinken, van het werk van vaders en moeders thuis of op het werk, van jullie eigen werk op school, de dingen van elke dag, de dingen van ons dagelijks leven, van ons dagelijks levensonderhoud. Weet je waarom we dat doen op een doordeweekse dag, elk jaar weer? Dat doen we om onszelf en anderen eraan te herinneren dat we ook voor die heel gewone dingen van eten en drinken, waar jullie je nog nooit bezorgd om hebben hoeven te maken, waarvan je nog nooit hebt gedacht, als het etenstijd was, zou het er wel wezen. Van onze kleren, van ons werk op school, van ons wonen in een huis met een fatsoenlijk dak erop. Je weet wel dat lang niet alle kinderen in deze wereld dat hebben elke dag. We willen onszelf en elkaar en ook anderen eraan herinneren dat we zelfs in die dingen het helemaal van de Heere God moeten hebben. Dat we ook in die dingen afhankelijk zijn van de Heer. Dat is een mooie zin die je misschien wel kunt onthouden. Dan zeggen we, aan Gods zegen is alles gelegen. Dat rijmt. Kun je het onthouden? Aan Gods zegen is alles gelegen. Want al zouden we alles hebben wat ons hartje begeert, en de Heere zou er niet in meekomen, we zouden er zijn zegen niet op krijgen, dan hadden we er nog niks aan. Maar er is nog een reden waarom we als gemeente, ouderen en jongeren, samenkomen op de biddag, zoals we die noemen, biddag voor het gewas, dat de Heere alles weer zou willen laten groeien wat nodig is. Biddag om Gods zegen over het werk dat gedaan wordt. Nog een reden. De Heere in de hemel die wil graag merken dat we hem in alles nodig hebben. De Heere heeft het beloofd. Al wat je nodig hebt, dat zal ik je geven. Staat op je voorhoofd geschreven met onuitwisbare inkt. Al wat je nodig hebt, dat zal ik je geven. Maar de Heere wil er wel om gevraagd worden. Hij wil er om gebeden zijn. En dan is de Heere blij. Als wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten, misschien 's avonds voordat je slapen gaat, ook je knieën buigt bij het bed. En als we dan in het gebed tot God gaan, dan is de Heere blij om, als we onze handen vouwen voor het eten en heel eenvoudig vragen: Heere, zegent u dit eten en drinken om Jezus wil. Amen. En 's avonds voordat je slapen gaat, als je misschien wel samen met papa of met mama een versje zingt: Heere, houd ook deze nacht over ons getrouwde wacht. En 's morgens als je wakker wordt weer opnieuw: Heere, wilt u voor ons zorgen heel deze dag lang, en wilt u ons sparen, en wilt u ons alles geven wat er nodig is. Weet je wel wat er dan in de hemel gebeurt, jongens en meisjes, als wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten om met God te gaan praten, om de Heere te bidden? dan zegt de Heere God in de hemel op zijn grote hemeltroon tegen al die engelen die er rondom hem heen staan en die gedurig hem loven en hem prijzen. Engelen, wees eens even stil, want er is een kind op aarde, er is een man of een vrouw die bidt. En daar wil ik nou eerst eens naar luisteren. Eén die mij roept en nodig heeft. Moet je goed onthouden, jongens en meisjes. Wanneer de kinderen van God vanaf deze aarde tot God bidden, dan wordt het stil in de hemel, omdat de Heere naar ons wil luisteren. Zul je het niet vergeten? Goed, zeggen jullie, we moeten bidden. De Heere wil dat graag en voor ons is dat ook nodig. Maar waarom doen we dat dan maar één biddag in het jaar? En waarom gaat de dominee dan eerst preken als we om te bidden samenkomen in de kerk? Nou, dat heeft te maken, jongens en meisjes, met het feit dat de Bijbel tegen ons zegt, bidden is levensbelangrijk. Maar geen mens weet eigenlijk hoe het moet. Echt bidden moet je leren. Paulus die had ook als kind leren bidden, net als jullie. Misschien dat jullie wil zeggen, bidden helemaal niet moeilijk. Mijn vader en mijn moeder hebben me dat al van jongs af aan geleerd. Had Paulus ook geleerd en toch toen Paulus groter geworden was, toen ontdekte hij, wij weten niet te bidden zoals het hoort, zoals God het graag heeft. Dat ontdekten ook de discipelen van de Heer Jezus, die hoorden de Heer Jezus een keer bidden. En toen raakten ze er zo van onder de indruk dat ze zeiden, hoewel ze ook van hun vader en moeder wel hadden leren bidden. Heere, leert u het ons. Dus leer ons bidden, zeiden ze toen. Is dat dan zo moeilijk? Nee, zeg jij, want dat heb ik ook al geleerd, dat kan ik best. Maar op een bepaalde manier wel. Natuurlijk, het is makkelijk genoeg om een verlanglijstje op te stellen. Dat doe je als je jarig bent en je doet het nog een keer tegen de tijd dat het Sinterklaas wordt. En dan schrijf je keurig op een rijtje als je al schrijven kunt. En anders helpt mama je er wel bij. Van dit willen we graag en dat wil ik graag. En dat dan ook nog en zus en zo. Dat is makkelijk genoeg. Wij weten wel wat we allemaal graag willen hebben. Maar bidden, dat is wat anders. Echt bidden, zodat je er zeker van mag zijn dat de Heere naar ons luistert. Dat moet je leren. Daarvoor moet je naar school. Nou ja, dat past dan toch wel op een vrije woensdagmiddag, als je niet naar de gewone school hoeft. Dat je naar deze school gaat. De school van het gebed. En daar is de Heere de onderwijzer. Die ons leert uit het enige leerboek dat er op die school voorhanden is. Dat is de Bijbel, het woord van God. Daar wil Hij ons leren te bidden, zoals Hij het graag heeft. En daarom gaan we ook eerst luisteren naar wat het woord van God ons vertelt over het bidden. Vanmiddag in het bijzonder over het gebed van een bijzondere man, de profeet Elia. Een profeet, dat was een dienstknecht van God die de woorden van God hoorde en ze weer doorgaf aan Gods volk Israël. Vanmiddag ontmoeten we hem niet als hij aan het preken is, maar als hij aan het bidden is. Maar het is wel een wonderlijke zaak met dat gebed. Aan de ene kant weten we er heel weinig van. We lezen geen woord van wat Elia op dat moment tegen God gezegd heeft. En toch vertelt die tekst ons zoveel van dat gebed, dat we er een heleboel van kunnen leren over een gebed dat de Heere graag hoort. Daar gaan we naar luisteren vanmiddag samen. Doe je best om er wat van te begrijpen en er wat van te onthouden. Voordat we samen gaan bidden, gaan we luisteren naar Elia's gebed om regen. We letten op drie dingen. Op de plaats van dat gebed, op de ootmoed in dat gebed. En ootmoed, dat is dat je je heel klein maakt voor God. En op de volharding in dat gebed. Elia's gebed om regen. De plaats van dat gebed, de ootmoed in dat gebed en de volharding in dat gebed. De geschiedenis van de profeet Elia, gemeente, is ons allemaal, voor zover we in de kerk zijn opgegroeid en bij de Bijbel zijn opgevoed, wel bekend van jongs af aan. Ik denk dat ook de jongens en meisjes die al wat weten van de Bijbelse geschiedenis vast al wel eens van die Elia gehoord zullen hebben. We weten er iets van in welke tijd Elia optrad onder Israël. Dat was een hele donkere tijd, een tijd waarin het volk Israël de Heere de rug had toegekeerd. Het was een tijd waarin ze niet vroegen naar de Heere en niet luisterden naar zijn stem. En de Heere had deze profeet, deze dienstknecht gestuurd om ze te vertellen wat een verdriet hij daarvan had. En om dat volk Israël terug te roepen, tot bekering te roepen, dat ze weer terug zouden komen bij de God van Israël. Maar dat volk wilde niet luisteren en toen waren er straffen van God gekomen. Een geweldige ontreddering kwam er over het volk van God. Maar dat wilde niet luisteren naar Gods stem. En toen heeft de Heere gezegd, nu zal er een periode komen van grote droogte. En droogte in een land als dat van Israël, waar het alle dagen praktisch warm is en de zon schijnt, dat betekent tenslotte hongersnood. Zo had de Heere dat van tevoren al gezegd, voordat ze in Kanaan binnenkwamen. Ik zal voor alles zorgen. Maar als jullie mij vergeten en niet meer luisteren naar mijn stem en niet meer wandelen in mijn weg, dan zullen er straffen komen. En dat is dus inderdaad ook het geval geweest in die dagen van Elia. Meer dan 3 jaren lang heeft het al niet geregend. Elke dag blakert een koperen zon, een koperen plaat aan de hemel, de velden. Alle leven dreigt onder te gaan. Er is geen gras meer voor de beesten. Er is geen voedsel meer voor de mensen. Grote nood. En in die nood gaat de Heere uitkomst geven. Het woord van de Heere komt op zeker moment na meer dan 3 jaar tot Elia. Elia, ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia weet heel goed, gemeente, waarom de Heere dat doet. Niet dat het volk daarom geroepen heeft. Daar lezen we helemaal niks van. Integendeel. Ze waren er nog niet van overtuigd dat hun breken met de Heere tot deze ellende had geleid. Maar juist daardoor verstaat Elia des te beter dat het maar niet om die regen op zich gaat. Het gaat in de eerste plaats om de terugkeer van dat volk Israël tot zijn God, tot de Heer. Het gaat om de eer van de Heer, om de grote naam van God. Het gaat om de voortgang ook van Gods heilsplan, van het verlossingswerk van de Heer. Dat zal uitlopen op de komst van de Heer Jezus Christus. Die regen waarom Elia bidden mag, die is inmiddels beloofd. Maar wat beweegt de Heer dan om die belofte te vervullen? Is dat omdat koning Achab, die in die tijd de koning is van dat volk, omdat die koning zich verwaardigd heeft om op het appel dat er van Elia uitging te komen naar de Karmel? Is dat omdat de menigte van Israël is samengestroomd en inmiddels onder de indruk is van die profeet die het vuur van de hemel heeft laten neerdalen, dat het offer verteerde? Is het omdat dat volk inmiddels onder de indruk daarvan beleden heeft dat de Heere alleen God is en niet de afgoden die ze inmiddels dienden? Of is het misschien omdat de Heere die profeet, die trouwe knecht Elia, niet in de kou wil laten staan? En als we dan luisteren, gemeente, naar wat de Bijbel ons daarover vertelt, dan ontdekken we dat het allemaal niet het geval is. Het geheim van de regen die de Heere gaat geven, dat geheim ontdekken we als we op de Karmel, die berg in Israël waar het volk vergaderd was, blijven als het volk alweer naar huis gegaan is. Dan laat de Bijbel ons nog weer eens even kijken naar Elia. Maar nou niet als die man die als een rots in de branding stond. De tekst wijst ons nog een keer op de profeet en dan zegt de Bijbel, moet je nou eens kijken, hij bidt. Hij buigt zijn knieën heel eerbiedig. Van dat gebed zelf is ons geen woord verteld. Maar we weten wel waarom hij gebeden heeft. Dat zie je als je kijkt naar die knecht van Elia, die tot 7 maal toe nog verder naar het topje van de berg stuurt om uit te kijken over de zee, de Middellandse Zee, of er al wolken aankomen die regen zullen laten vallen. Elia heeft gebeden om regen. En God gaf regen. Eerst is er maar een wolkje zo groot als een mannenhand. Heel in de verte, moet je maar eens kijken als je eens een keer bij zee staat. Dan kan er wel eens een wolk op komen en dan hou je je hand tegen de lucht en zeg je, nou, mijn hand is nog groter dan die wolk in de verte. Is natuurlijk niet zo, maar zo lijkt het. Zo ziet die jongen dat ook. Er komt een wolkje aan, stelt nog niks voor. Als ik mijn hand tegen de lucht hou, dan is die hoogstens zo groot als mijn hand. God geeft regen. Eerst is er dat wolkje, maar binnen de kortste keren valt de regen overvloedig neer op het dorstige land dat 3 jaar lang gebogen ging onder de toren, onder de straf van God. En dat gebeurt alleen op het gebed van Elia. Moet je goed onthouden, jongens en meisjes. Zoveel kracht zit er in dat gebed dat wij tot God doen. Als we heel eenvoudig onze handen vouwen, onze ogen sluiten en tot de Heere gaan bidden. Dan doet de Heere wat hij beloofd heeft. Maar nu moeten we even letten op de plaats van dat gebed. Dat moet je zien in het geheel van die bijzondere dag daar op de Karmel, waarop Elia de armzaligheid van de Baal aan de kaak had gesteld en geworsteld had, daarom dat het volk weer oog zou krijgen voor de macht en de majesteit van Israëls God. En aan het einde van die dag, dan bidt Elia om regen. Opdat Israël weer zou terugkeren tot de Heer en de Heer weer zou ontvangen de eer die hem toekomt. Elia's gebed om regen, gemeente, heeft dus een plaats in heel zijn ijveren voor de eer van God en voor de grote naam van God. Want daarin ligt voor Israël alleen leven en behoud en toekomst. En nou zijn wij vanmiddag samengekomen om te bidden voor gewas en arbeid. Niet direct om regen, daar hebben we in ons koude kikkerland over het algemeen toch al geen gebrek aan. Maar wel om datgene waarvoor Israël die regen nodig had. Het dagelijks brood, ons dagelijks levensonderhoud. Daarom gaat het immers op die jaarlijkse biddag voor gewas en voor alle arbeid waarin we ons levensonderhoud mogen verwerven. En het is goed, gemeente, om daar telkens bij stil te staan dat we ook voor dat dagelijks brood aangewezen zijn op de Heere, de schepper en onderhouder van ons leven. Dat is zelfs noodzakelijk, gemeente. Hij wil daarom gebeden zijn. En die bede om ons dagelijks brood, die heeft dan ook zijn plek gekregen in het volmaakte gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Maar ook als je goed op dat gebed let, dan zie je wel dat dat gebed om het dagelijks brood niet het eerste is wat er gevraagd wordt. Het krijgt een plaats na het gebed om de heiliging van Gods naam en om het geschieden van Gods wil en om het komen van Gods rijk. En dan wordt het, dunkt me, wel duidelijk, zo min als Elia alleen maar om regen bad, evenmin mogen wij alleen maar bidden om vervulling van onze dagelijkse levensbehoefte. Bij Elia krijgt dat gebed om regen juist een plek in het geheel van zijn worsteling om het behoud van zijn volk en om de eer van de Heer. En zo moeten wij het ook leren, gemeente. We gaan straks bidden om de voortgang van ons leven, om de onderhouding van ons leven, om Gods zegen over alles wat met het oog daarop nodig is. We gaan bidden om Gods zegen over het werk van onze handen, om een zegen voor hart en huis, voor huwelijk en gezin, voor onze school en voor ons werk. Maar waar gaat het dan eigenlijk om? Waarom zouden wij van de Heere verwachten dat hij dit leven van ons in deze wereld nog verder doet gaan? Waarom moet dat? Om onze plannen een beetje te kunnen verwezenlijken misschien. Omdat wij nog wel zo graag dit zouden willen. Omdat wij nog wel zo graag dat zouden willen. En breder gezien. Omdat het leven in deze wereld met zijn afval van God en met zijn zondedienst alleen maar voort zou kunnen gaan en alleen maar erger zou kunnen worden. Opdat de mens in deze wereld voort zou kunnen hollen op dat spoor van de zonde waarbij die God niet nodig heeft. Hebben we daartoe Gods zegen nodig, gemeente? Oh, u snapt wel, dat kan niet. Maar ziet u dan ook dat het gebed om ons dagelijks brood niet los te maken is van het gebed om de komst van Gods rijk. Want dan alleen kunnen we met vrucht onze biddag houden, met kracht bidden. Wanneer we een open oog kregen voor dat koninkrijk van God. Alleen als het ons ten diepste gaat om de doorwerking van Gods koningschap. Daar komt dat gebed op de biddag voor gewas en arbeid op zijn plaats. En daarom is de eerste vraag die op ons afkomt vanmiddag deze, gemeente. Kennen wij dat koninkrijk van God? Hebben we er wat van gezien? Zoeken we daarnaar? Jongens en meisjes, op biddag mag ik namens de Heere zeggen dat de Heere ons alles wil geven wat we nodig hebben. Maar als wij dan gaan bidden, dan wil Hij voor alle dingen dat Hij koning mag zijn op de troon van ons hart. Dat Hij het in ons leven voor het zeggen mag hebben, alle dagen. Is dat nou ook ons verlangen? Komen we daarom bidden, Heer Jezus, wilt u koning zijn op de troon van mijn hart, wilt u me leren leven zoals u het van me vraagt, zodat duidelijk mag worden dat u onze koning bent en dat ik een onderdaan van dat koninkrijk van u mag zijn. Elia ijverde uit brandende liefde voor de Heere, gemeente, en die liefde was tegelijkertijd de oorzaak van zijn vurige haat tegen de zonde, die zich tegenwoordig weliswaar in andere gedaante vertoont dan in de tijd van Elia. Wij maken ons niet meer druk om de Baaldienst. Maar die zonde is niet minder in het leven van deze wereld. De beheersende macht. Zonde van een leven dat niet rekent met God. Zonde die je tegenkomt in de wereld en in de kerk en niet te vergeten in je eigen hart. Hebben we daar wel eens pijn aan, gemeente? Hebben we daar wel eens verdriet om? En als we leven in de wereld waar het om ons heen aan alle kanten vloekt en de naam van God lastert, lijden we daar wel eens persoonlijk aan. Als de naam van God vertrapt en gesmaad wordt, als zijn geboden overtreden worden. We gaan bidden, gemeente, en we mogen daarin ook de nood van land en volk aan de Heere opdragen. Maar hebben we goed door wat alleen in die nood kan voorzien, dan zal dat ook uitkomen in ons bidden. Dan zal ons bidden niet alleen maar zijn het indienen van een verlanglijstje voor het aangezicht van een almachtige God die overal wel verzorgen kan. Maar dan zal ons bidden worstelen voor Gods aangezicht. Dan zal iets van die geest die in Elia was, de geest van de Heer Jezus Christus ook in ons zijn. Dan zullen we bidden zoals ook Christus gebeden heeft. Vol ontferming met de nood van een verloren wereld. Maar ook vol ijver voor de eer van God. Wie bidden geleerd heeft van de Heilige Geest, gemeente. Die heeft geleerd te bidden zoals God het wil. Of we dat dan ook altijd doen, of dat is nog wat anders, gemeente. Dat weten ook de jongens en meisjes in de kerk wel. Wij zijn vaak maar al te druk met onszelf en met onze dingen. Ook in ons gebed gaan we zo vaak uit van onszelf en van de gedachte, nou als ik het maar heb en als ik dan maar krijg wat ik nodig heb. Maar juist als je leert bidden op de school van de Heilige Geest, dan leer je dat als zonde af. Juist dat zo gericht zijn op onszelf, op ons ik. Dat maakt je dan bedroefd en verdrietig. Kijk, en op die manier, gemeente, wordt het je onmogelijk om alleen maar om regen te bidden of om zegen te bidden. Dan kunnen we niet alleen bidden houden met het oog op het werk van onze handen. Maar dan ga je met Mozes verstaan dat het er allereerst om gaat dat het werk van God openbaar komt in deze wereld, in deze tijd. En dan leren we zien dat ons werk alleen de moeite van het bidden waard is. Als de Heere het kan inschakelen in zijn werk, in de komst van zijn rijk, kennen we dat gebed, gemeente. Zijn we daarvoor gekomen vanmiddag? Vragen we vanmiddag, Heere, zegen ons op dat ook ons werk, ons dagelijks werk, waar we lang niet altijd bij stilstaan, dat we het verrichten voor uw aangezicht, maar dat ook dat werk mag meewerken aan de komst van uw rijk. Of hebben we alleen maar oog voor onszelf, voor onze eigen levenssituatie, voor onze belangen, voor onze zaak? Is het ons enige interesse dat het ons dan maar goed zal gaan? Dan zegt de Heere Jezus, je bent precies een heiden, want daar gaat ook het zoeken van de heidenen naar uit. Zulke mensen geldt met dubbele kracht het vermaan van de Heere Jezus. Mensen, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al het andere zal je worden toegeworpen. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente, vertoont de gemeente van Christus vandaag in het gebed het beeld van Elia. En daarin in feite de gestalte van de Heere Jezus. Laten we maar eerlijk zijn, wat is er ook onder ons nog veel, dat zoeken van onszelf en van de dingen van dit leven op zich. Soms lijkt het wel alsof een mens in 2009 geen ziel meer heeft en geen eeuwige toekomst tegemoet gaat. Waar gaan we straks om bidden, gemeente? Waar is het ons te doen? Wat is voor ons het belangrijkste? De Heere wijst vanmiddag op Elia. In zijn gebed krijgt het gebed om regen en brood een plaats in het geheel van zijn strijd om de komst van Gods Rijk. Doen wij het vaak niet andersom, gemeente. Dan willen we de Heere echt nog wel een plek geven in ons leven. Maar God is niet tevreden met een plek. Hij wil de eerste, de centrale plaats. Hij wil heel ons leven. Wanneer we dat allemaal een beetje overdenken, gemeente, dan wordt wel duidelijk dat de Heer het ook vandaag niet om ons bidden kan doen, nietwaar? We kunnen wat betreft de liefde tot zijn dienst immers niet in de schaduw staan van een Elia. Wij, met onze lauwheid die we nogal eens te beleiden hebben, met onze halfheid, met ons gebrekkig zicht op de dingen van het leven met de Heer, we staan immers zelf schuldig tegenover hem. Zullen we vandaag werkelijk bidden, gemeente, dan kan dat alleen in de naam van hem die meer was dan Elia, Jezus Christus. Hij heeft meer dan Elia geijverd voor de Heere, voor de God van Israël. Hij was vervuld met het verlangen om God alleen lief te hebben en te dienen en zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Hij heeft het alleen opgenomen, niet tegen een schare Baalpriesters zoals Elia, maar tegen de duivel en heel zijn rijk. En hij heeft die strijd alleen gestreden. Maar daarom kan hij ook degene zijn die onze borg is. Als ik hem mag kennen, gemeente, de Heer Jezus Christus, en door het geloof met hem verbonden mag zijn, dan neemt hij in alle opzichten mijn plaats in voor God. En dan wordt zijn liefde en ijver voor de eer en de zaak van zijn vader de mijne. Dan ziet de Heere mij op deze biddag voor gewassen arbeid aan, als meer dan Elia. En dan alleen wordt ons gebed een krachtig gebed. En dat zal te merken zijn ook. Waar dat dan aan te merken is, gemeente, dat is het tweede. We kijken nog een keer naar Elia er op de Karmel, daar bidt hij. Hebben we op zijn gebedshouding gelet. Er staat in onze tekst, hij breidde zich voorwaarts ter aarde en legde zijn aangezicht tot zijn knieën. Als ik dat hier op de kansel moet gaan voordoen, dan zien jullie me niet meer, jongens en meisjes. Dus daar zie ik maar vanaf. En ik weet ook niet of ik er nog lenig genoeg voor ben om dat te doen. Maar je ziet het wel voor je. Hij ligt letterlijk diep in het stof, geknield met zijn gezicht verborgen tussen zijn knieën. Zo klein maakt hij zich voor God. Dat is wat de Bijbel ootmoed noemt. Een tere en heilige ootmoed. En dat is heel opvallend, gemeente. Want we hebben hier immers te doen met Elia. En dat is niet de eerste, de beste. Dat is de man die nog maar even geleden de spot dreef met die machtige Baalpriesters. Dat is de man die een heel volk met kracht opriep tot geloof en bekering. Dat is de man die daar net al stond in de kracht van het geloof als een rots in de branding. En hier buigt hij zich op het allerdiepste neer. Vanwaar dat verschil? Niet zo moeilijk, gemeente, op de Karmel. In het begin, daar staat Elia als de vertegenwoordiger van de Heere. Daar mag en daar moet hij iets vertonen van de macht en de majesteit van God. Daar komt hij tot het volk in de naam van God. Die God die zij vergeten en verlaten hebben. Maar als Elia gaat bidden, dan is het precies andersom. Dan komt Elia in de naam van dat zondige volk tot God. En dan smeekt hij namens zijn volk tot die heilige en majesteitelijke God in de hemel. En daarom laat hij dat ook in zijn uiterlijke houding zien. De enige houding die bij dat zondige volk past. Dat je je heel klein maakt voor God. Heel ootmoedig voor hem buigt. Het feit dat deze sterke leeuw van de Karmel daar ligt als een worm in het stof, gemeente, dat spreekt boekdelen. Elia, hij bidt in diepe ootmoed. En daarmee laat hij zien, hij stelt zichzelf niet boven het volk, maar hij voelt zich één met dat volk. Hij zegt niet dat het zo is zoals het is en gaat zoals het gaat, dat is de schuld van dat volk. Maar hij maakt zich één met dat volk, ook in de schuld. De schuld van Israël is Elia's schuld en de nood van Israël is Elia's nood. Nou, die gebedshouding, gemeente, kennen wij die ook. Er is stellig in onze tijd profetisch inzicht en profetische kracht voor nodig om de nood van onze tijd en van onze samenleving te peilen en aan te wijzen. En profeten van het kaliber van Elia, die komen we niet zoveel tegen. Maar nog beter zou het zijn als heel de gemeente van God een biddende gemeente was. Die als Elia weet dat ze niet beter is dan de niet biddende massa. Gemeente, er zouden wonderen gebeuren als wij zo ootmoedig en met hartelijk schuldbesef tot de Heere kwamen. Maar laten we maar eerlijk zijn. Dan moeten we erkennen dat die staande Elia in de kracht van het geloof ons veel aantrekkelijker voorkomt dan die knielende Elia. Die eerste, dat is een held, daar willen we nog wel eens op lijken. De wereld overtuigen, liefst met vuur van de hemel. Maar om zo ter aarde gebogen te liggen, daar voelen we immers niet voor. En toch is die Elia sterker, gemeente. Want zo'n gebed zal de apostel Jacobus later schrijven. Zo'n gebed vermag veel. Een mens die zich klein maakt voor God en die bidt met een verbroken en verslagen hart, die is sterker dan de grootste krachtpatser. Zijn we zo naar de kerk gekomen vandaag, gemeente, naderen we zo tot de Heer. O, wij mogen ons al jarenlang verheugen in grote welvaart en economische voorspoed. Zij het ook dat we inmiddels elke avond weer horen en zien van een economische crisis die zijn weerga niet kent in de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. En er is vandaag weer de dreiging dat je zomaar op straat komt te staan en je werk kwijtraakt en nog niet weet wanneer je weer aan het werk komt. En we weten nog in geen velden of wegen hoe diep die economische neergang zal zijn en wat er de gevolgen van zullen zijn ook op de langere termijn. Maar we gaan bidden, gemeente. Maar dan mag het ook vandaag niet alleen maar zijn een gebed om zegen en een gebed om een uitweg uit de vastlopende economische situatie. Wie om zich heen kijkt, gemeente, die heeft inmiddels in de achterliggende jaren wel kunnen leren dat de zegen van welvaart gemakkelijk omslaat in een vloek als mensen de gave wel ontvangen, maar de weldoenende gever erbij vergeet. Laten wij vandaag bidden, gemeente, om echte zegen, om vernieuwing, om verandering. Maar dan moeten we ook schuld belijden en zeggen, Heere, niet zij, maar wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen en we zijn het waard dat u niet meer naar ons omziet. Ja, zegt u, maar kun je dan zo nog bidden? Kijk, daar gaat het nou maar om, gemeente, dat we aan de ene kant ontdekken dat de weg van het gebed de enige uitweg is. En dat we tegelijkertijd gaan zien dat we zelf die weg geblokkeerd en opgebroken hebben. Om dan in het licht van het evangelie te ontdekken dat ons op die ander gewezen wordt, die meerdere Elia. Die ene die helemaal buiten de schuld van zijn volk stond. De heiland Jezus Christus. En hij heeft zich doorgebogen in het stof van Gethsemane. Onder al de schuld van heel zijn volk. Heeft zich in de diepste zin van het woord solidair gemaakt met zijn schuldige volk. En alleen om Jezus wil zal de Heer het gebed van een gebroken hart ook vandaag niet afwijzen. Niet dat het waarde heeft in zichzelf, laten we ons dat vooral niet verbeelden. Maar omdat dat gebed wordt overgenomen door de grote voorbidder die ook voor ons bidt. En dan is er uitzicht, gemeente, voor een gebed van in zichzelf schuldige mens. Maar die hun hulp en kracht alleen van de Heer verwachten. Om Jezus wil. En waar dat perspectief open gaat, daar komt ook volharding in het gebed. Dat is dan het derde, dat zien we ook nog bij Elia, gemeend. Hij stuurt zijn knecht vervolgens, als hij gebeden heeft, naar het topje van de berg om uit te zien naar de verhoring van het gebed. Typerend voor een echte bidder. Die wacht niet af of de verhoring wel komt. Zo'n gebed is immers geen slag in de lucht. Van we moeten maar zien wat er van komt en we wachten het maar af. Maar dat is een gebed dat verhoord wordt. Als Elia hoort dat er van die verhoring nog niks te zien is, dan buigt hij zich opnieuw ter aarde om de Heere opnieuw aan te roepen. En dat gaat zo door tot 7 keer toe. En tenslotte is er dan eindelijk dat ene wolkje zo groot als een mannenhand. Maar even later stort de regen overvloedig neer. Elia's gebed is verhoord. Zijn volharding is beloond. En als je vraagt waarom, dan is het antwoord dat Elia's gebed gegrond was op Gods eigen woord. De Heer had immers zelf gezegd, ik zal regen geven. En Elia was zo van de betrouwbaarheid van die belofte van God overtuigd. De Heere had het immers gesproken. Nou, daar heb je het geheim van het gelovige gebed gemeend. Dat is actief bezig met Gods vaste belofte. En dat moeten we goed zien, want Elia die zegt niet, Heere, we zullen eens zien wat er van komt. Elia die zegt niet, de Heere heeft het beloofd en nu maar afwachten wanneer die regen komt. Gods beloften, gemeente, die worden vervuld in de weg van geloof en gebed. In de weg van vurig smeken en bidden. Pleiten op Gods eigen belofte. En dat doet Elia hier. Hij blijft bidden tot de Heere zijn gebed heeft verhoord. Wat doen wij met de beloften van God, gemeente? Die we in het evangelie vinden, die we samengevat op ons voorhoofd uitgeschreven dragen. Wat doe je vandaag speciaal met die belofte van God met betrekking tot je dagelijks levensonderhoud? Ga je er maar klakkeloos vanuit dat dat wel in orde zal komen, omdat we ons nog wel aardig kunnen redden? Of is het een kwestie van dat je zegt van, nou ja, als we het eurootje van het gebed maar in de gebedsautomaat stoppen, dan kunnen we vervolgens het gewenste product er wel uittrekken. Dan weet ik niet wat je komt doen vandaag, want dan weet je niet wat bidden is hoor. Of vind je het misschien altijd maar weer moeilijk, omdat het altijd maar weer de vraag is, zal de Heer wel luisteren naar mijn gebed? Let op Elia, gemeente. Hij bidt en hij ontvangt. Hij klopt aan die strak blauwe hemel en de hemel wordt hem open gedaan. Want zo is de Heere, gemeente. Zo wil Hij dat we Hem kennen. En dat we in het gebed met Hem worstelen om de vervulling van Zijn belofte. En of er dan geen onverhoorde gebeden zijn. Och, gemeente, het is maar de vraag of zulke onverhoorde uitzendingen naar boven wel gebeden zijn. Gebed alleen om brood of om vervulling van onze verlangens, dat is geen gebed. En ook als we ons door Christus hebben laten onderwijzen, dan maakt het nog zo'n verschil hoe we bidden. Is dat het oplaten van een ballon met de gedachte, we zullen maar eens zien waarof die ergens terecht komt? Of is het een eerbiedig en tegelijk vrijmoedig spreken met die God, die om Christus wil mijn God en mijn Vader wil zijn? Waar we zo door Gods woord en geest leren bidden, gemeente, daar komt het tenslotte op volharding aan. En dan kan het ook wel eens heel moeilijk worden, gemeente. Dacht u dat het voor Elia niet moeilijk was toen hij tot 6 maal toe met de Heere geworsteld had en er was nog geen spoor van de verhoring te bekennen? Maar dan komt het erop aan dat we doen wat Elia deed. Blijf smeken, houd aan, de Heere hoort op zijn tijd. Op zijn tijd. Maar hij hoort vast en zeker. En zo gaan we bidden, gemeente, om de komst van Gods Rijk. Waarin zijn naam geheiligd wordt en zijn wil zal geschieden. En als het je daar niet om begonnen is, dan ben je nog geen burger van dat koninkrijk. En dan ben je aan het gebed om Gods zegen over je dagelijkse werk nog niet toe. Erger nog, dan ben je je leven nog niet zeker. Maar als het je om de Heere te doen is, gemeen. Als het je te doen is om de krachtige openbaarwording van zijn werk en van zijn eer. En als we daar in ons leven geborgen weten, gemeen. Dan hebben we daarin tegelijkertijd ook de krachtige verzekering dat de Heere horen zal en zegenen zal. Misschien niet altijd op de manier zoals wij dat graag zouden zien. Maar wel altijd zo, als het voor de eer van zijn naam en de voortgang van zijn werk en de komst van zijn koninkrijk nodig en het beste is. En omdat deze Heere nooit teleurstelt degenen die tot hem bidden, kan een biddend leven een zingend leven worden, gemeend. Want dan is er hoe de omstandigheden van ons leven ook zijn of in de komende tijd zullen worden. Toch altijd weer die krachtige zekerheid. Hij zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Welzalig, Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Biddaggebed tot u, Heere. Allereerst om u te danken voor het gebedsonderwijs dat we uit uw woord mochten ontvangen. Vanuit wat u ons liet zien. Van die biddende knecht Elia. Die wist wat het was om te staan in de kracht van het geloof en te ijveren voor de eer van uw naam. Maar die ook wist wat het was. Om delend in de gemeenschappelijke schuld van heel zijn volk. Zich klein te maken voor u en te bidden om datgene wat nodig was, opdat dat volk verder zou kunnen. Maar bovenal opdat dat volk zou mogen leren te leven door geloof en bekering tot verheerlijking van uw naam, in afhankelijkheid van u om dan ook levend bij en uit uw belofte woord van u alleen te verwachten wat het nodig had. We hebben er iets van gezien, dat Elia zo bidden kon doordat hij geleid werd door de geest van Christus. En we bidden u, Heere, wil ook ons zo leren bidden. Onze jongens en meisjes, opdat ze het van jongs af aan mogen beoefenen. Onze ouders, opdat ze er in de gezinnen in voor mogen gaan. Ouderen in de gemeente, opdat alle arbeid in de gemeente en het leven van de leden van de gemeente gedragen mag worden. Door het gebed van hen die misschien in deze wereld niet meer aan de bak komen, maar die u een plaats en een taak geeft. Leer ons bidden, Heere, allereerst daarom, dat u ons zult regeren door uw woord en geest. Dat in ons leven iets openbaar zal komen van de heerlijkheid van uw naam en van de vreugde die er ligt in een leven dat luistert naar uw stem en dat zich richt naar uw wil en naar uw geboden. Komen we u bidden, Heer, wil ons persoonlijk en als gemeente nog gebruiken in dat kader dat we dienstbaar mogen zijn aan de komst van dat koninkrijk, dat ons leven er iets van zal laten horen en zien of merken dat u er bent en wie u bent. En wil ons dan ook met het oog op dat leven alles geven wat we nodig hebben, naar lichaam en ziel en geest. In dat kader bidden we u, ons biddag gebed om uw zegen over gewassen arbeid. Bidden we u of u wilt geven dat in het komende seizoen het werk op de landerijen, in de tuinderijen weer mag voortgang vinden, zal kunnen gebeuren. Dat zaad dat uitgestrooid wordt mag ontkiemen en mag vrucht dragen en dat er straks weer een oogst mag rijpen. Dat bidden we u met het oog op onszelf, maar ook met het oog op dat grote deel van deze wereld dat dagelijks honger lijdt en voor wie het alles behalve gewoon is dat er straks weer te eten is. Heere, geef uw zegen over gewas en over alle arbeid in dat kader. Opdat er voedsel mag zijn voor mens en dier, opdat er levensonderhoud mag zijn. Ook voor ieder van ons persoonlijk. En we belijden daarin onze afhankelijkheid van u en we bidden u, geef ons, Heere, dat we die beleven mogen. We bidden u, Heere, om levenskracht en levensgezondheid. Om herstel van gezondheid als we ziek worden. Ik wil ook daartoe zegenen al het werk dat door de medische wetenschap gebeurt, wat er in ziekenhuizen gebeurt, wat dokters mogen doen, wil zegenen de middelen die daartoe ontwikkeld worden. Geef dat we ze gebruiken in afhankelijkheid van u. We bidden om uw zegen, Heere, voor onze kinderen. De jongsten vanmiddag in de kerk, wilt u geven dat ze voorspoedig mogen opgroeien, dat ze zich in gezondheid mogen ontwikkelen. Wilt u ze geven alles wat nodig is en bovenal dat nieuwe hart dat naar u vraagt en waarin u kunt wonen en waarin u koning kunt zijn op de troon van hun hart. En wilt u ze dan ook zegenen in die ontwikkeling als ze naar school gaan, ze helpen bij het werk. En zegent u het werk dat daar op school gedaan wordt door de leerkrachten en allen die ervoor moeten zorgen dat het onderwijs gegeven kan worden. Geef dat die leerkrachten dat mogen doen vanuit dezelfde afhankelijkheid van u. En dat ze de kinderen aan hun zorg en onderwijs toebetrouwt. Wat mogen meegeven van wie u bent. En wil ook dat gebruiken om onze jongens en meisjes tot u te trekken. We bidden om uw zegen voor onze jonge mensen. In het voortgezet onderwijs. Een beroepsopleiding, op een universitaire studie, misschien al bezig in een baan. Heere, geef dat ze in dat alles zullen zien de mogelijkheden die u schenkt en laat. Maar die u ook daarom geeft, opdat ze u ermee zouden dienen. Laat dat het verlangen van hun hart mogen zijn en de bewuste keuze van hun leven mogen worden als het dat nog niet is. We bidden om uw zegen over de opvoeding van onze kinderen en van onze jeugd. Zegent u daartoe de ouders. En geef dat ze in afhankelijkheid van u en bij het licht van uw woord zullen zoeken leiding te geven aan het leven van hun opgroeiende kinderen. Geef u daartoe de wijsheid die nodig is. En doe ze zelf dicht bij uw leven, opdat in hun leven daar iets van zal oplichten, waar hun kinderen zich van kunnen ontdekken dat het de moeite waard is om u te kennen en u lief te hebben. Zegent u het werk van onze handen, dat we buitenshuis mogen verrichten. In welke tak van dienst, in welke economische sector dan ook. Geef dat we het in afhankelijkheid van u doen en met verlangen dat het dienstbaar zal zijn aan de komst van uw koninkrijk. Doe ons verstaan dat we ook in dat dagelijks werk van uwentwege geroepen zijn. Maar willen dan ook uw zegen overgebieden, opdat we ons levensonderhoud mogen verwerven. En opdat we ook daarvoor u dankend zullen kunnen erkennen. Wees u met ons in al die dingen, als er spanningen en vragen zijn, als er moeite en problemen zijn. Als we ook in de dingen van ons dagelijks leven opbotsen tegen de gebrokenheid van deze wereld, geef Heere dat het ons mag dringen om te meer van u alleen alles te verwachten. En wil dan op uw tijd en op uw wijze onze gebeden horen. Opdat we onze levensweg kunnen vervolgen. En opdat we in dit leven mogen leven voor uw aangezicht en tot eer van uw naam. We bidden om uw zegen, Heere. Over alle arbeid die verricht mag worden, ook in ons land en onder ons volk. We bidden u of u daardoor nog levensmogelijkheden wilt schenken. We bidden u, Heer, of u ons tegelijkertijd wilt doen beseffen dat we in dat werk bezig mogen zijn in de schepping die van u is, opdat we die niet zullen leegplunderen, maar opdat we daarmee mee zuinig om zullen gaan. In het besef dat u die schepping aan ons hebt toevertrouwd, opdat wij hem leeg zouden roven tot ons genoeg. En aan ons de gelegenheid te geven te consumeren naar hartelust. Maar dat we geroepen worden te beheren en te bewaren. Op zo'n manier dat ook komende generaties, wanneer u, Heer Jezus, nog niet terugkomt in die wereld een plaats en een levensmogelijkheid vinden. We bidden u, Heere, voor ons land en volk. Voor onze overheden, om wijsheid, om in de huidige economische crisis die maatregelen te nemen die de crisis kunnen keren en die herstel van de economische ontwikkeling kunnen brengen. Maar tegelijkertijd belijden we het u, Heere. We hebben de voorspoed van de achterliggende tientallen jaren zo heel vaak gebruikt om er zelf sterk en onafhankelijk mee te zijn. Als uw weg een andere is, wil dan in elk geval ook deze ontwikkeling in de samenleving nog gebruiken om mensen stil te zetten. En erbij te bepalen dat er een God in de hemel is die leeft en regeert. En van wie ons leven in alle dingen afhankelijk is. Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Zie een gunst op ons van boven. Maak ons verlangend om in heel ons leven u toe te behoren. En laat het ons begeren mogen zijn, dat ons leven mag getuigen van wie u bent, in afhankelijkheid en in aanhankelijkheid. Maar ook daarin dat we alle dingen van u verwachten. En dat ons leven gedragen zal worden door die beloften die u erin ten grondslag hebt gelegd. Beloften die Jezus Christus tot inhoud hebben. En al het leven en al het heil dat in hem te vinden is. Wil zo ons bidden horen, ons in uw gunst gedenken, ons zegenen, ook in het verdere van deze dag kon het zijn ons ook vanavond weer bijeenbrengen. We vragen het u uit genade, als mensen die het niet verdiend hebben dat u naar ons luistert, maar om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 145... En daarvan het vijfde vers, 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145 vers 5. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.